En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat vindt u vanmiddag in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van de apostel Johannes. En daarvan beginnen we bij het tweede hoofdstuk, vers 28. En we lezen door tot in het derde hoofdstuk en daarvan het zesde vers.
En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat, wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend.
Kinderen, kunnen jullie mij wat vertellen over Job? Ik vroeg het vanmorgen, kennen jullie de Tsunamitische vrouw? Die is nog niet zo heel bekend, maar Job kennen jullie toch zeker wel, hè? Vertel eens wat van Job. Ja, dominee, Job was een bekeerde man. Ja, dat is zeker zo. En wat gebeurde dan in het leven van Job? Wel, daar komen mensen bij hem. En die vertellen dat al zijn ezelinnen geroofd zijn door de Sabeërs. In één keer was hij al zijn ezelinnen kwijt. En toen kwam er iemand die vertelde dat al zijn schapen door vuur uit de hemel getroffen waren. En toen kwam er iemand die vertelde dat al zijn kamelen gestolen waren door de Galdeën. Wat een rampen troffen die man. In één dag was hij al zijn bezittingen kwijt. Maar, zeg je, er gebeurde nog iets veel ergers. Wat dan? Wel, er kwam een grote wervelwind. En heel het huis stortte in, waar al zijn kinderen bij elkaar waren. 7 jongens en 3 meisjes. Moet je even over nadenken. Als je niet alleen al je bezit kwijtraakt, maar ook alles wat je dierbaar is, in één ogenblik. We zijn er zo aan gewend, hè? Als we het over Job hebben en we noemen dat zo in één adem allemaal op. Maar je moet het maar eens beleven. Er is geen groter verdriet, denk ik wel eens in het leven, dan dat je een kind zou moeten verliezen. En er zijn er hier die daarvan weten. Maar al je kinderen op één dag. Dan heb je natuurlijk wel steun nodig van je vrouw. Nou, die had Job ook nog niet. Want wat zei zijn vrouw? Zegen God en sterf. Maak er een eind aan, man. Dit is toch niet te dragen. Want tenslotte werd hij ook nog geplaagd door een verschrikkelijke ziekte. Zweren. En hij zat met een potscherf op een mestvaalt. Erger kan het toch niet. Job. Maar weet je ook wat het levensgeheim van Job is? Hoe kon hij toch in al die omstandigheden staande blijven? Weet je wat het geheim was, kinderen? Dan hoor je hem te midden van al die ellenden roepen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat was zijn levensgeheim. Christus, zijn verlosser, leefde. En dan moet je eens kijken wat de kanttekeningen, jonge mensen, als je Gods woord leest, dan heb je de Bijbel met uitleg. Daar staat alles mooi taalkundig in. Maar vergeet nooit bij Bijbelstudie ook de kanttekeningen te raadplegen bij de Statenvertaling. Daar staan zulke mooie geestelijke lessen in. En wat schrijven ze dan bij die belijdenis van Job? Ik weet, mijn verlosser leeft. Dan schrijven ze, zo verklaar ik nu dat ik geloof dat de beloofde Messias mijn zaligmaker is, die mij ten jongste dagen ten eeuwige leven opwekken zal. En dat is het levensgeheim van al Gods kinderen. Die mogen weten, mijn verlosser leeft. De Jezus heeft aan het kruis voor mij volkomen betaald. En er zal een dag komen dat hij mij opwekken zal uit de doden, dat ik eeuwig bij hem leven mag. En in de psalmen vind je dat zo mooi verwoord, als je daar de dichter hoort zingen, gij maakt mij hier lang het levenspad bekend, waarvan in druk, hoor je het? Job in zijn druk en in zijn moeilijke omstandigheden, het vooruitzicht mij verheugt. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreuden, de lieflijkheid van het zalig hemelleven, zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is het uitzicht van Job, te midden van al zijn ellende. En de grote vraag komt dan. Maar ik begin het eens aan u te vragen. Kent u dat geheim? Mijn verlosser leeft. Mag het ook weten, Jan? Mijn verlosser leeft. En ten einde toe zal hij mij straks opnemen in zijn heerlijkheid. Mag u dat ook weten? Liefde kinderen, mag je het weten? Mijn verlosser leeft. Dat is het heerlijkste geheim wat er is, gemeente. Als je dat mag weten, mijn verlosser leeft. En over dat heerlijke geheim spreekt niet alleen de oud-testamentische gelovige Job, maar mag ook de kerk van vandaag spreken. Met de woorden van de apostel Johannes, zoals we die met elkaar gelezen hebben. En de Heere geven dat we daarnaar luisteren mogen. En dat het ook de taal van ons hart mag worden. Wat dan? Wel, we lezen het met elkaar. 1 Johannes 3 en daarvan de eerste drie versen. Waar de apostel Johannes het in grote verwondering uitroept. En laat dat vanavond ook de taal van u en van jouw hart mogen zijn. Gewerkt door Gods Heilige Geest. Ziet! Zo roept hij uit in verwondering, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zou worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. We schrijven bij deze tekstwoorden het leven van Gods kind. Drie gedachten. De oorsprong van dat leven. In de tweede plaats het uitzicht van dat leven. En in de derde plaats de reiniging van dat leven. Het leven van Gods kind. We staan eerst stil de oorsprong van dat leven. In de tweede plaats het uitzicht van dat leven. En tenslotte, om het zo te zeggen, de dagelijkse praktijk van dat leven. De reiniging van dat leven. Geliefde gemeente, met hulp des Heren willen we u vanavond bepalen bij wat Johannes schrijft over het leven van Gods kinderen. Het leven van Gods kind. De oorsprong van dat leven. Het uitzicht van dat leven. En de reiniging van dat leven. Wij roepen u als onze Vader nederig aan. Zo hebt u zo even gezongen. Zo heb jij dat zo even gezongen. Wij roepen u als Vader nederig aan. Geliefden, is dat het grootste wonder geworden in uw leven? Dat u in Christus God uw Vader mag noemen. Is dat het grootste wonder geworden? Is er een groter wonder dan dat je weten mag dat om Christus wil God je Vader mag zijn? En waarom is dat zo'n groot en eeuwig wonder? Wel, kinderen, kijk eens even naar het doopvont. Misschien ben jij hier ook gedoopt. En weet je wat toen geklonken heeft toen jij hier gedoopt werd? Toen dat doopformulier gelezen werd, toen werd er gezegd dat jij bent een kind des torens en dat je Gods koninkrijk niet kunt binnengaan. En is dat werkelijkheid geworden in je leven, dat je Gods koninkrijk niet kunt binnengaan? En je vader en moeder hebben het beleden. Toen hen gevraagd wordt, bekent gij dat uw kinderen aan allerlei ellenden, ja, aan de verdoemenis zelven onderworpen zijn. Is dat de nood geworden in je leven? Aan de verdoemenis onderworpen en het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. En dan te mogen weten dat God om Christus wil je Vader is. Dan moet er een wonder gebeurd zijn. Een wonder zo groot dat je straks de eeuwigheid nodig hebt om daarvan te zingen. Welk wonder dan? Wel het wonder van de waarachtige wedergeboorte. Dat je door Gods lieve geest wedergeboren bent. Van een kind des torens tot een kind van de Vader. Eeuwig aanbiddelijk, nooit te vatten wonder dat God zondaren, vijanden aanneemt en maakt tot zijn kinderen. Liefde gemeente, weet je voor wie dat een groot wonder geworden is? Die man uit Lodebar. Die daar aangenomen werd tot een kind van David. Een beeld van hem die meer dan David is. Aangenomen tot een kind van God. En nou roep je het uit in verwondering. Dat gij aan mij gedenkt, dat ik toch niet meer ben dan een dode hond. Is dat nou ook uw verwondering? Toen je dat mocht zingen, wij roepen u, o Vader, nederig aan. Een kind van God. Maak er eens 3 kenmerken van noemen. De eerste heb ik eigenlijk al genoemd. Dat wonder dat je door Gods geest wedergeboren bent. Dat God in je hart heeft uitgestort, een nieuw hart. Een hart wat naar hem uitgaat. Dat hij je geschonken heeft een nieuwe wil, die gehoorzamen wil aan zijn wil. En dat hij je verstand verlicht, zodat je met smaak de dingen van Gods woord mag onderzoeken en begrijpen en geloven. Dat wonder van de wedergeboorte, waarin je geschonken is dat geloof, dat je Christus mag omhelzen. Dat je mag aannemen wat hij je in de doop beloofd heeft. Dat die lieve geest je doet toe-eigenen en al de weldaden in Christus verworven. Dat wonder. Dat je het mag uitroepen, Abba, lieve Vader, om Christus wil. En dat het waar wordt. Als ik me niet vergis dat u daarmee begonnen bent met uw nieuwe herder en leraar, met de Heidelberger catechismus. Dat je het eigendom van Christus mag zijn. Maar dat om Christus wil God je vader is, zodat er geen haar van je hoofd vallen zal. En dat hij voor je zorgen wil, je lijden wil. Hij is immers een herder die waakt over de kudde. En de Heilige Geest die je leidt en eeuwig bij je blijven zal. Wat een rijkdom. En tenslotte ben je als kind erfgenaam. Erfgenaam van het eeuwige leven. Wat wacht straks die grote dag. Dat Jezus terugkomt op de wolken en je op mag staan uit het graf, met ziel en lichaam verenigd, om eeuwig thuis te mogen komen. Een kind van God te zijn. Dat is het grote wonder wat vanavond Johannes doortintelt. Daar kan hij niet over uitgedacht en uitgewonderd worden. Wat het is dat je een kind van God mag zijn. Dat je het mag zeggen, lieve Vader. En dat het een echo is in je ziel van Psalm 33. Goede tieren, Vader. Zegenader, stel uw vriendelijk hart. Op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open. Kind van God, dat je vanavond eens zien mag wat het is, dat je ligt in het hart van God de Vader. En dat hij met innerlijke ontfermingen over je bewogen is. En dat Christus het zegt van zijn kerk, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan vraag je misschien vanavond, hoe kan dat toch? Dat ik, een kind des torens, een kind van God mag zijn. Wel, daar gaat het Johannes over. Niet om in zichzelf te eindigen in het wonder dat hij een kind van God mag zijn. Hoe groot dat ook is. Maar hij wil ons vanavond brengen waar? Wel, daar in de eeuwigheid. En hij roept het uit, ziet hoe groot de liefde. Hoor je hem zeggen? Zie hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Daar ligt de oorzaak dat we een kind van God zijn. In die eeuwige liefde van de Vader. En dat we dan vanavond een ogenblik terug mogen gaan naar die stille raad des vredes. Waar besloten moest worden, hoe zullen wij een gevallen mens wederom aannemen? Want de rechtvaardigheid van God eiste de dood. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar daar was de liefde van God tot dat gevallen schepsel. En hoe moest het nu? En daar was de wijsheid Gods, die zei, mijn zoon, er is maar één weg, en dat is dat je mens wordt. En dan komt de diepte. En dan moet ik als vader je aan het kruis verbrijzelen. Ziet hoe groot de liefde van de Vader. Dat hij zijn enige geboren zoon, zijn eeuwige zoon, zijn schoot en kinderliefde, moest mens worden. Wat een diepe vernedering. Maar boven alles, dat hij zijn heilige toren moest uitstorten op zijn lief kind. En dat hij hem moest verbrijzelen aan het kruis van Golgotha. Kijk eens even naar je kinderen. Welke moeder zou in staat zijn, als een kind het hand neerlegt, om een spijker door de hand van je kind te slaan? Wie zou dat kunnen? Niemand toch? Maar het was de Vader die de nagelen sloeg door de handen van zijn zoon aan het kruis. Hij heeft hem verbrijzeld in zijn oneindige diepe toren tegen de zonde. Heb je die liefde van de Vader mogen aanbidden? Wat een liefde. Om zo je zoon te geven voor vijanden. Maar ziet, zegt Johannes, de grote liefde van de Heilige, van Christus de Zoon. Die zegt, Vader, ik zal gaan om uw wil te doen, Vader. Wat een liefde van Christus om de volle toren van God te willen dragen. O, wat heeft hij gezweten in het hof van de Gethsemane. Toen hij dacht om die beker te moeten ledigen van de toren Gods. Vloeide zijn dierbaar bloed op de grond van Gethsemane. Zie hoe groot de liefde. En tenslotte de liefde van de geest. Wie wil nou komen in een beestenstal van het hart, om daarin te trekken, om die beestenstal te reinigen van al de vuile zonden, en gedurig te wonen in het hart van mensen die nog steeds tot zonde geneigd zijn? Heb je wel dat diepe besef dat je met elke zonde de Heilige Geest bedroeft die in je hart woont? Besef je dat wel? Want een smart je de Heilige Geest doet die in je hart woont. Daarom klinkt de bedroefd toch de Geest niet, die daar in zijn liefde wil wonen in het hart van een zondaar. Zie hoe groot de liefde van de drie-enige God, dat we kinderen Gods genaamd mogen worden. Wat een fontein van liefde vloeit er uit het hart van een drie-enige God naar een verloren zondig mensenkind, waarvan onze catechismus toch zo eerlijk zegt dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. En dat Christus nou voor haters aan dat kruis wilde sterven. En de Vader zijn zoon wilde geven. En de geest in het hart wilde wonen. Zie hoe groot de liefde van God is. Dat je het vanavond zien mag. Dat het je hart door tintelen mag, gemeente. U die God vrezen mag. Zie hoe groot die liefde is, dat je mag bewonderen en aanbidden. En het is vanwege die liefde dat u een kind van God genoemd mag worden. U mag het zijn, zegt Johannes. Je mag een kind van God zijn. God heeft je aangenomen. En dat is nou zo kenmerkend, dat je daar nog zoveel strijd over kan hebben. Ben ik wel een echt kind van God? Heeft God mij werkelijk aangenomen? Ik kan het niet geloven. Zeker als ik zie op mijzelf. Wat kun je aangevochten worden? Ben ik wel echt een kind van God? En dan hoor je de bekende John Newton, de bekeerde slavenhandelaar, zeggen: er is een vraag die ik brandend ben te weten, een vraag die mij beangst en verdriet. Mag ik recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of, ach, ben ik het niet? Kun je daarmee worstelen, nietwaar? En Johannes, hij weet het. Hij zegt het tegen Gods kinderen: je bent een kind van God. Maar omdat wij daar zoveel strijd over hebben, gaat hij het herhalen. En hij zegt het: geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Hoor je het hoe hij zijn kerk wil troosten, die zo bestreden worden? Hij zegt het: u bent het werkelijk. Zie toch hoe grote liefde hij tot u heeft. En zo wil de Heer vanavond ook tegen jou, tegen u zeggen, die daar zo mee worstelen kan: ben ik nou het eigendom van God? Heeft zijn dierbaar bloed hij ook voor mij gestort? Woont zijn lieve geest ook in mijn hart? Het is de Heere die het vanavond zegt: nu zijn wij kinderen Gods. Elk, maar dan ook ieder kind die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan, deelgenoot. Zie die grote liefde, kom. Kom, verwonder je hier, kind van God. En zie de grote liefde van de Vader in de eeuwigheid. Zie de grote liefde van de Zoon aan het kruis. Zie de liefde van de Heilige Geest die in uw hart werkt. Kom en zie. En ontken het niet langer dan dat de liefde van God je alle verstand te boven gaat. Zegt ja, ja, het is enkel, enkel liefde, Heere. Uw liefde, uw opzoekende liefde, uw eeuwige liefde die mijn hart versmolten heeft, of niet? Als je die liefde niet kent, ben je geen kind van God, hoor. Als je iets van die liefde geproefd hebt, dan mag je het weten. Nu zijn wij kinderen Gods. Wil je het zeker weten? Wel, dan vraag ik je: is de wereld voor je gestorven? Want wat zegt de apostel? De wereld kent ons niet, omdat zij hem niet kent. Daar valt de scheiding. De wereld, dat zijn niet al die atheïsten, o zeker ook. Dat zijn niet al die moslims, ja zeker ook. Maar dat zijn allen die Christus niet liefhebben. Dat is de wereld. En dan kun je dus ook hier vanavond in de kerk zitten en toch bij de wereld horen. Want je kent Jezus niet. Je kent de liefde van God niet. Wat ben je dan nameloos arm toch? Is er een armer mens dan hij of zij die de liefde van Christus niet kent? Zou je dan vanavond niet al je armen eens willen inleveren? Om nou als een arme hongerige met goederen vervuld te worden. O, dat de Heer je vanmiddag die armoede laat voelen. Dat je het voelt hoe erg het is. Dat je de liefde van God mist. Die grote oneindige liefde. En dat je daarom nog steeds een kind des torens bent. Kom toch. En laat op zoekende liefde van de Heer je hart verbreken. Dat de goede tierenheid van God mag leiden tot bekering. Het is gebeden in de consistorie. Heren, we mogen er nog 2 keer zijn. Als een bewijs dat u ons niet verloren wil laten gaan, gemeente. Besef je dat? Dat de Heere vanavond die liefde laat verkondigen, omdat het je hart verbreken zal. Heren, komt u met uw opzoekende liefde ook tot mij? Ja, de Heere komt ook vanmiddag tot jou. Omdat hij het eerlijk zweert, daarin heb ik lust dat u zich bekeren. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat u nou uw heil zoekt alleen in mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Komt derwaarts tot hem. Het is de farao die zegt tegen het hongerige volk in Egypte. Weet je waar jullie moeten zijn? Ga naar Jozef. Daar zijn schuren overvloeiend met koren, met brood. En zo klinkt het ook vanmiddag. Ga tot deze Heer Jezus. Blijf toch niet langer bij hem weg. Vlucht, ontvlucht de toren van God. En zoek de vrede in Christus. Kind van God, heb je de dood geschreven op die wereld, dan zal de wereld je ook haten. En dat heeft Christus gezegd, ze haten u, omdat zij mij eerst gehaat hebben. Verwonder je niet dat je bespot wordt, dat er op je neergezien wordt, dat je er eigenlijk niet bij hoort, dat ze zwijgen als jij in de buurt komt. En wees dan verblijd dat je smaadheid mag lijden om de naam van je lieve zaligmaker die je zo lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Gemeente, u voelt het wel. Over die eerste gedachte kom je eigenlijk nooit uitgebreid, hè? De oorzaak van het kindschap Gods in die grote liefde van de Vader kom je nooit over uitgepreekt en uitgedacht. En daarom, gemeente, daarom wacht Gods kind een eeuwige heerlijkheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het uitzicht van Gods kind. Want wat vervolgt nou de apostel. Hij zegt, nu zijn wij kinderen Gods. En dan? En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. U voelt in deze tekst zit een tegenstelling, een contrast. Wij weten niet. En wij weten wel. Wat weten we niet? Wel, geliefde gemeente, wij weten niet de heerlijkheid die God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Wij weten niet wat het hemelleven zal zijn. Hoe heerlijk het zal zijn om nooit meer te zondigen. Daar er geen tranen meer zullen zijn. Daar waar eeuwige blijdschap je deel zal zijn. We weten niet wat dat zijn zal. Het is zo groot, het is zo rijk. Het is niet te bevatten wat God weggelegd heeft voor zijn kinderen. Dat grote hemelleven, hoe dat zal zijn. En dan kun je met de catechisanten daar zo over praten. Moet je maar eens proberen met catechisatie. Dan willen ze er allemaal over praten. Hoe is het in de hemel? Meneer Voorthuizen, vertel het eens. Hoe is het in de hemel? Zal ik dan mijn moeder zien? Zullen we dan ook gewoon werk doen? Wat doe je dan in de hemel? Oh, dan hebben de catechisanten honderden vragen. En dan moet je zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet hoe het zal zijn. En de apostel Paulus zegt ook, ik heb het gezien, maar ik kan het niet onder woorden brengen. Wat God heeft weggelegd. Als je straks aan het einde van de reis mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon der overwinning. Dan zie je als het ware slechts een houtkoolschets van dat heerlijke leven. We weten het niet, zegt Johannes. Wat de Heere nog heeft bereid en wat straks ons deel mag zijn. Onuitsprekelijk zal het zijn. Wat God uitgedacht heeft om zijn kinderen eeuwige blijdschap en vreugde te geven in dat ware hemelleven. Kinderen, het is zoiets als wat je in het Oude Testament al ziet als de koningin van Sheba komt bij Salomo. En dan is Salomo toch met al zijn wijsheid maar een gewoon mens. Maar als dan de koningin van Sheba, die toch ook niet de minste was in haar dagen, de rijkdom en de wijsheid en de grootheid van Salomo ziet, dan bezwijkt ze. En zegt, de helft is me nog niet aangezegd. Nou, zo is het ook met de hemel. We kunnen er ons iets bij voorstellen, maar we weten het niet. En als we straks aan mogen komen, dan zullen we het net als de koningin van Sheba zeggen, de helft was me nog niet aangezegd. Wat God heeft bereid. Luister maar wat de apostel Paulus zegt. Maar gelijk geschreven is hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet heeft gehoord en in de hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. We weten het niet, zegt Johannes. Wat we zijn zullen. Maar dit weet ik wel. En wat weet hij dan? En wat mogen al Gods kinderen weten? Wel dat we aan Christus gelijkvormig zullen zijn. En wat betekent dat? Betekent dat dat dan het onderscheid tussen God en mens verdwijnt? Nee, absoluut niet. Wij blijven ook in de hemel mensenkinderen. En God blijft de oneindige, de heerlijke, nooit te bevatten God aller goden. Koning van alle koningen, Heere van alle heerscharen. Nee, wij zullen in de hemel niet aan God gelijk zijn. Maar wij zullen hem aanbidden, we zullen hem loven, we zullen hem danken. Maar wat bedoel je dan, Johannes? Dat wij aan hem, dat is aan Christus gelijkvormig worden. Wel, kinderen, dan moet je denken aan de opgestane Christus. Voordat de Heer Jezus stierf, had hij een sterfelijk lichaam, net als wij. En hij boog het hoofd aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mij. En toen stierf hij. En zo zullen wij ook sterven. Maar Op de opstandingsdag was Christus de eersteling. En dat wil zeggen, zoals hij is opgestaan, zo zullen wij ook allemaal opstaan die van Christus zijn. Dat mag ik vast weten, dat ik dan een lichaam zal ontvangen, dat onsterfelijk is, dat nooit meer zondigen zal, dat nooit meer ziek zal zijn. Dan zal ik een lichaam ontvangen. Enerzijds zal het dit lichaam zijn. En daar moet je eens even over nadenken. En dan word je zo stil, gemeente. Ik heb het zelf een keer mogen ervaren in de verwondering. Dat de Heer in het lummen liet zien dat ik met deze ogen, deze hoor en geen andere, dat ik met deze ogen op die grote dag mijn lieve zaligmaker zal aanschouwen. Met deze ogen, maar dan vernieuwd. En dan zal ik eeuwig hem mogen zien, het lam, staande als geslacht. Verlang je er ook wel eens naar? Om Jezus te mogen zien. Om zijn wonden te mogen zien. Ik zag het lam, staande als geslacht. Wat zal dat zijn als ik Jezus mag zien? Mijn dierbare zaligmaker. Nu mag ik hem zien met ogen des geloofs. Maar, zegt Job, als ze deze mijn lichaam doorknaagd hebben, zal ik God aanschouwen. En zal ik eeuwig een lichaam ontvangen aan Christus lichaam gelijk. Een onsterfelijk lichaam. Om eeuwig de lof en de glorie aan te heffen, om mij eeuwig te verwonderen in die grote liefde van Christus. Als kind dacht ik wel eens, misschien denken jullie dat ook wel eens, kinderen. Wat moet je toch in de hemel doen? Moet je dan altijd zingen? Ja, dan mag je eeuwig zingen van Gods goedertieren. Dan mag je eeuwig God volmaakt dienen. Dan mag je eeuwig elkaar volmaakt lief hebben. En is er nooit meer zonde. Dan is er altijd vreugde. Dan is er altijd een liefhebben van God en de naaste op de meest volmaakte wijze. Altijd bij God zijn. En dan zal God zijn alles en in allen. Wij zullen hem zien. Dat is de grote toekomst die Gods kinderen wacht. Er was eens een oude vrouw die bij een bushalte stond, kinderen. En ze was al ver in de 80. En ze was oud en stram. En de buschauffeur die keek zo nader. Toen ze al bevend naar binnen kwam, de bus in. En met veel moeite. En hij zegt tegen haar: vrouwtje, jij hebt je beste dagen gehad. En toen licht haar ogen op en ze zei: nee, buschauffeur, nee. De beste dagen komen nog. Want ik zal een vernieuwd lichaam krijgen. Dat niet meer stijf is en niet meer beeft en niet meer ziek is. Maar dan zal ik met de palmtakken in mijn hand. En met kleed der overwinning. En de gouden kroon op het hoofd. Eeuwig zingen van het lam. Lieve, dierbare zaligmaker. Wat een liefde. En de apostel Paulus zegt het zo. En ik hoop dat er iets in uw hart gaat gloeien van dat diepe verlangen. Zoals we dat lezen, want ook wij zelven, zeg ik, zucht in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want dat kenmerkt toch al Gods ware kinderen. dat er een verlangen is om nooit meer te zondigen. Ik herinner me nog, kinderen, dat ik zo een jaar of 13, 14 was. En vol verwachting van het leven. Dat er een dominee zei: Gods kinderen zijn niet levensmoe, maar zondemoe. En daarom zien ze uit naar dat hemels koninkrijk, waar ze met Paulus naar verlangen en zuchten. Heere, kom. En dan moet je eens luisteren wat onze Heidelberger catechismus daar zo heerlijk van zegt. Wat troost geeft u de opstanding van het vlees? Wel, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal zijn. Dat is de toekomst van de kerk. Dat is het uitzicht van de kerk. En dat deed dus de apostel Paulus zuchten. En dan schrijft hij op een andere plaats: want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die in de hemel is, overkleed te worden. Daar ziet hij naar uit. Daar zucht hij naar. Daar verlangt hij naar. Kom, mag het zo ook in uw hart leven. Laten we er eerst met elkaar van gaan zingen. Uit die 17e psalm en daarvan het laatste vers. En mag ik u vragen, nou eens eerlijk voor uzelf te onderzoeken. Is dat nou ook de taal van mijn hart? Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Mag u dat zo ook straks mee gaan zingen? Is dat ook de waarheid als God in uw hart kijkt? Is dat nou ook het blij vooruitzicht? Dat je zeggen mag: ja, Heere, als ik vanavond hier in de bank sterf, dan weet ik dat ik naar huis ga. En dan zal ik ontwaakt uw lof ontvouwen. Mag je het meezingen? 17, het 8e vers. Komt dat nou, gemeente, wel, als het gaat over de liefde van Christus, raak je nooit uitgepreekt. En ik zag dat het al bijna tijd was. Nog één ding dan. Hoe weet ik nou of ik een kind van God ben? Al heeft de Heer het nou vanavond nog een keer gezegd. Weet ik het nou wel? Johannes geeft je een onbedriegelijk teken en dat was onze laatste gedachte, ik stip het even aan. Luister maar en lees maar mee. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft. Dat is die hoop van Psalm 17 vers 8. Als ik ontwaak, dat is mijn hoop, dat is mijn zekerheid, dat is mijn vastheid. Als ik straks zal ontwaken, als ik hier op aarde mijn ogen sluit. En ik zal ze openen voor eeuwig bij hem. Die hoop heeft Gods kind. En een iegelijk die hoop heeft, hoe leeft hij dan hier? Uitziend naar de vervulling van de belofte van Christus. Word niet ontroerd, want ik ga heen om uw plaats te bereiden en ik zal wederkomen. En in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat is de vaste hoop van Gods kind. Hij komt om mij thuis te halen. Maar nu ben ik nog hier. En hoe zijn Gods kinderen dan hier? Wel, dan reinigen zichzelf, omdat God rein is. Dan luisteren ze naar het woord van hun koning die zegt, ik ben heilig, daarom zijt ook gij heilig. En daarom hebben Gods kinderen het nodig, dat elke zondag Gods wet geleerd en gelezen wordt. Dat de eis van Gods wet steeds scherpelijk gepredikt wordt. Waarom? Wel omdat ze steeds meer leren hoe dat de zonde nog steeds plaats heeft in hun leven. Hoe dat de wet hen steeds weer daaraan ontdekt. Dat ze zondaren zijn en zondaren blijven. En dat hen dat diep verootmoedigt voor de Heere. Maar dat hen dat ook uitdrijft. Uitdrijft naar het kruis van Christus. Om daar elke dag weer verzoening te smeken. Om te leven uit die grote bloedfontein, de Heer Jezus Christus. Om nou steeds weer zich te reinigen in hem. In dat dierbaar bloed van Christus. Om nou elke keer weer aan die kruispaal terecht te komen. En daar steeds weer te vragen, Heere, verzoen de zware schuld. Die mij toch steeds weer met smart vervult. Heere, vergeef ook al mijn zonden deze dag. Om dan bij vernieuwing weer de vrede Gods in het hart te mogen ontvangen. En wat werkt dat nou uit? Wel, zegt onze catechismus ten slotte. Opdat wij zonder ophouden. Ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wil je weten of je een kind van God bent? Dan heb je allereerst gevouwen handen. En dan is je leven niets anders dan een voortdurend gebedsleven aan de troon der genade. En wat is dan je gebed? Wel, Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Maar het is vragen. Wat hebt u vanochtend gebeden? Toen u wakker mocht worden. Heb u toen de Heere gedankt, Heere, dat we weer wakker mogen worden. Dat we naar uw huis mogen gaan. Maar heeft dan ook daar het gebed een plaats. Heere, mag ik leven tot uw eer. Heere, mag ik u bedoelen. Mag ik strijden tegen de zonden, Heere. En mag ik meer en meer uw naam eren. Heere, geef dat uw naam om mijnentwil niet gelasterd wordt. Maar dat ik mij reinigen mag van de zonden. En dat ik steeds heiliger mag worden. Steeds meer aan uw beeld gelijk mag worden. Zodat, Heere, in die tijd die ik hier nog leven mag. U dienen mag. U eren mag. En mag zijn tot heil van mijn naasten. We zeiden het tegen elkaar, het gebed. om heilig te mogen leven. En tenslotte, wat is dan het laatste wat u bidt? Heere Jezus, kom haastiglijk. Amen. Eindigen met gebed. Heere, laten we zo uit mogen zien naar uw komst, Heere Jezus. In dit leven strijdend, reinigend, heiligend. Uitziend naar uw komst, Heere Jezus. Om dan eeuwig bij u te mogen zijn. Om u te mogen dienen. U te mogen liefhebben. U te mogen volgen. En wilt u dan zijn. Die overste leidsman en volleinde des geloofs. Om ons thuis te brengen. Eeuwig bij u, Heer. Wat zal dat zijn? Heere, dat is onuitsprekelijk. Maar Johannes zegt het, wij weten. Dat wij aan Christus lichaam gelijkvormig zullen zijn. O Heere, dan hoeven we nooit, nooit meer te zondigen. Dan zullen we nooit iemand meer verdriet doen. Dan zullen er geen gezondige gedachten meer zijn, geen woorden en geen daden meer. Dan zullen we volmaakt heilig u mogen dienen, u mogen liefhebben en elkaar lief mogen hebben. Heere, wat zal dat zijn? Oneindig heerlijker. Dan het ooit voor Adam en Eva in het paradijs was. Heere, geef een heimwee. Een diep heimwee naar huis. Naar u, Heere Jezus. Naar u, liefdevolle Vader. Naar u, Heilige Geest. Drie-enige God. U zij al de eer. Amen.